Waarom kwam je binnen zo? Ik was dood op de grond en rollen, kruipen, coaches met mannen praten. Ik zie vier coaches, is alleen één. Rollen, kruipen. Ik weet ook niet wat gebeurde die dag meer. Hoe ik thuis kwam, ik weet niks.
Ik zoek altijd de solution als het gaat moeilijk. Ja? Ik ben altijd op zoek voor de solution. Ja? Omdat God does not give you anything that he knows that you cannot handle.
Kijk, je moet positief zijn. Het is zoals je een wond krijgt. Als je een wond krijgt, ga je het wassen en gewoon een tape erop of je laat het genezen. Je gaat niet blijven krabben erin. Gaat nooit dicht. Dus waarom blijf op wat is gebeurd?
En na een uurtje gewoon op de grond liggen, dan kruip ik naar de ijsbad. En een half uurtje in de ijsbad en dan kruip ik op de fiets en fiets ik naar huis. En tot de dag van vandaag, ik denk, how the hell did I get home?
Welkom bij De Vaantjes, een podcast over hoe jij jezelf kunt uitdagen alles uit het hardlopen te halen. We hebben het onder andere over training, motivatie en wedstrijden.
En soms dwalen we een beetje af naar koffie.
Hoe haal jij het maximale uit je hardlopen en ga je charmant naar De Vaantjes? We spreken hierover met de meest inspirerende gasten. Dus haak weer aan voor een mooie, snelle en gezellige aflevering.
Want wij gaan samen helemaal naar De Vaantjes.
Dit is de 33e aflevering van Naar de Vaantjes. Mijn naam is Imo Muller en aan de andere kant van de lijn zit ze, de snelste sprinter van Hilversum, Susan Krenz.
De snelste sprinter van Hilversum?
Ik weet het niet.
Ik denk het niet. Er zat er zelfs eentje in het 4x4 team. Dus...
Uit Hilversum?
Ja, uit Hilversum.
Wie woont er in Hilversum dan?
Myrthe.
Oh, dat wist ik niet.
Ja, dus zij is wel een stukje sneller. Ik zie haar wel eens... ik zeg wel eens, ik heb haar volgens mij 1 of 2 keer in het bos gezien, toen ze een bostraining deed. Ik denk niet dat het een duurloopje was.
Was dat dus, trailen?
Maar... trailen, ze ging even trailen. Helemaal geïnspireerd geraakt door onze vorige aflevering.
Ja, dat is wel mooi, want de vorige ging natuurlijk helemaal over trailen. Daar ga ik zo ook nog iets over vertellen trouwens. Maar vandaag gaan we het niet over trailen hebben, maar over sprinten.
Ja.
Want we hebben de twee snelste sprinters ooit van Nederland te gast. Tjerandy Martina en Troy Douglas. En... niet alleen de snelste, ik denk ook de vrolijkste. Ik denk dat dit misschien wel de meest energieke aflevering aller tijden gaat worden.
Het is mooi, net zo'n dag dat ik echt heel veel koffie nodig heb.
Ja, neem niet te veel, want het gaat bruisen, denk ik. Ik hoop dat ik het allemaal in goede banen kan leiden. Help je mee?
Ja, ik ga niet mee, ik ga je tegenwerken. Denk je dat ze koffie drinken, trouwens? Moeten we straks even vragen, hè?
Soms ben ik wel verbaasd. Ik ga er altijd vanuit dat iedereen koffie drinkt. Ik denk dat Tjerandy koffie drinkt en ik denk dat Troy geen koffie drinkt.
En zie, dat dacht ik dus eerst ook. En toen dacht ik toch van, ik denk dat ze toch ook allebei koffie drinken. Ja, denk het wel. Maar heb jij inside information?
Nee, jij maar niet.
Nee, dus dat gaan we straks even checken. Ja, dat is mooi. Okay.
Maar kun je zelf een beetje sprinten?
Als één na snelste sprinter van Hilversum kan ik een beetje sprinten.
Laat ik het anders vragen.
Nou,
als jij op de laatste 100 meter met een groep aankomt na, laten we zeggen, 10 kilometer. Kun je dan sprinten? Win jij dan die race?
Oh, ik heb nog nooit een eindsprint verloren.
Serieus?
Ja, dus ik heb er altijd... Ja, ik weet ook niet of dat iets is met... dat ik het vertrouwen heb dat ik een 10 kilometer loper er altijd uit kan sprinten. Kijk, als we het over een 800 meter of zo hebben, dan wordt het natuurlijk lastig. Maar... in 10 kilometer, dan wist ik altijd wel dat ik meer snelheid had dan anderen. Dus zeg maar, maar vaak was het dan meer een soort van lange sprint, hè? Zo de laatste 400. Maar dat sprinten, daar hoefde ik eigenlijk nooit op te trainen. Maar goed, dat is natuurlijk geen topsnelheid. Het is niet zoals die korte sprinters. Maar ik had dat gewoon altijd wel. Dus het was meer zo van, kom bij de laatste ronde met de groep aan. Dat is de uitdaging. Om zeg maar, als de bel gaat, om dan nog bij die groep te zitten. Dat was voor mij het lastige. Niet zozeer het eindsprint. Dus ik kan sprinten.
Okay. Nou, ik niet. Ik niet.
Nee? Nee, ik kan niet sprinten. Ja.
Nee, ik moet zorgen dat ik voor de eindsprint iedereen kwijt ben. Want anders is het
Oh, dat is ook balen, hè? Ja, dan moet je echt aan de kop gaan sleuren. Ja. Ja.
Ja, ik heb een hele andere methodieken voor, maar sprint is daar niet één van. Nee.
Oh, jij gaat gewoon een beetje trash talk onderweg en zo. Beetje in het hoofd zitten van tegenstanders. Nee?
Ja, precies. Net doen alsof je heel sterk bent. Dat werkt vaak.
Ik heb
altijd ook geluisterd naar, we dwalen af, naar Nicky Terpstra, die profwielrenner. En die heeft gezegd, als je demareert, als je goede benen hebt, dan heeft iedereen goede benen. Dus juist als je heel slecht voelt, dan moet je gaan.
Ja. En dat was dus Berlijn. Dat is precies dat. Ja, precies. Wat wil ik zeggen? Jij ging nog iets over trainen zeggen, maar ik wil ook nog iets zeggen over trainen. Mag dat?
Ik wil ook nog wat over sprinten zeggen.
Ja, maar ik ook. Kijk, dit is dus het grappige. Ik wilde iets zeggen en toen dacht ik, dit verbindt eigenlijk de twee afleveringen.
Oké, beginnen we met jou. Is dan een trail ervaring of wat ga je vertellen?
Ja, en een sprintervaring.
Heel veel
dit is allemaal in één week gebeurd.
Heel veel leuke reacties gehad trouwens op die aflevering. Dus,
Ja. Heel veel mensen die helemaal into trailen zijn of het gaan proberen. Ik was zelf ook helemaal geïnspireerd geraakt. En ik zat natuurlijk nog in Fontremeu toen we die aflevering deden. Voordat we die aflevering opnamen had ik alleen een beetje korte loopjes overal gedaan. Maar toen dacht ik van ja, er zijn hier ook zulke mooie trails waar ik zeg maar een aantal jaar geleden toen ik daar op stage was niet op ging. Omdat ik dacht van ja, straks raak ik geblesseerd of zo. En denk ik van ja, wat maakt het nou weer uit als ik last krijg van mijn Achillespees of zo. Hè? Dus ik ga gewoon een mooie lange trailrun doen. Dat heb ik gedaan. Lang. Het was nog steeds 3 kwartier, weet je. Zo lang is het nou ook weer niet. Maar langer dan een kort loopje.
Yeah.
Ik vond het superleuk. En het was ook zwaar. En het was veel klimmen. En hartstikke mooi. En heel gevarieerd en zo. Wel een hele weertje uiteraard. Ik had er een rondje van kunnen maken. Maar heb ik gewoon lekker niet gedaan. Dus het was een soort van U-vorm. Weet je wel. Dus U-vorm.
had
ik hem af kunnen maken. Maar dacht ik, nee, ik ga terug. Dus ik heb dat gedaan. Heen en weertje. Het was verder gewoon superleuk. En toen, maar dat was een van de laatste dagen dat ik daar was. En toen ging ik naar huis. En toen, met vliegtuig en reisdag, weet ik wat allemaal. Had ik echt super veel last van mijn knie de dag erna. 2 dagen na. En toen dacht ik ook wel aan die opmerking van Chris. Hij had het natuurlijk over dat trailrunnen en hoe je je voorbereidt op een wedstrijd. En dat je die conditionering een beetje op orde moet hebben. En dat je een beetje voor jezelf moet bepalen wat je aan kunt. Dat had ik natuurlijk niet gedaan. Maar ik had ook niet echt gekeken naar hoeveel ik nou zou klimmen. En toen keek ik eventjes terug in de statistieken. Had ik dus wel 120 meter geklommen. En gedaald ook, want het was heen en weertje. Dus mijn quadricep, die vond het niet zo leuk. Dus toen had ik vervolgens echt een week last van mijn knieën. Toen dacht ik, ja, dat is nou precies waar we het eigenlijk over hadden. Wat andere mensen niet moeten doen. En dan doe ik het zelf dus wel. Dus dat had ik niet helemaal goed gedaan.
Ja, maar heb je wel een mooie ervaring, hè?
Ja, inderdaad. En iemand moet het dan doen om te laten zien dat het dus niet zo moet. Ja. Dus in ieder geval met een beetje rollen en de fysio is het uiteindelijk opgelost. En toen, de volgende loopjes daarna waren allemaal een beetje langzaam. Maar als je hele langzame loopjes doet, dan ga je je ook steeds langzamer voelen. En dat is wel weer relevant ook voor deze aflevering, denk ik. En het is ook een beetje waar we het natuurlijk over hadden in de aflevering over ouder worden. Dat als je iets niet doet, dat het dan ook moeilijker is om te doen met mobiliteit, maar ook snelheid. Dus nou ja, ik deed allemaal een beetje langzaam loopjes. En toen dacht ik ook van ja, ik kom een soort van deze versnelling niet echt uit. En toen mijn laatste loopje, wat ik nu heb gedaan, deed ik weer zo'n langzaam loop. En toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga even gewoon met heel sprints doen. Klasse. Lijkt me een heel goed idee, want ik moet gewoon eventjes een beetje dat zenuwstelsel een beetje weer wakker schudden en een paar keer een berg op sprinten. Heb ik gedaan. Dat is trouwens niet 1 loopje geleden, 2 loopjes geleden. En daarna deed ik weer een duurloop een paar dagen daarna en toen voelde ik me gewoon veel sneller. Dus dan dacht ik, ja, weet je, die sprintjes moet iedereen erin houden. Ja. Dat is gewoon een goed idee. Dus maar misschien hebben die jongens dadelijk daar wel iets over te zeggen.
Ja.
Nou, dus ik ben van trailrunnen naar sprinten gegaan.
Ja, heel goed. Het is wat moeilijker te combineren, maar het kan wel. Ik heb ook die combinatie gedaan, want ik heb eerst een NS-trail gedaan. En ik maakte een beetje dezelfde fout als jij. Het NS was echt prachtig, maar het was wel 31 kilometer.
Heb je al lang niet gedaan dat, hè?
Nee, we hadden echt leuke groepen, echt mooie route, lekker weer. Dus was gewoon heel leuk, echt een aanrader. Ik was er echt uitgeput. En het leuke was, ik had ook een Spike Night, noemen ze dat. Een avond konden mensen zich voor opgeven en dan 75 mensen en dan met Lee Marvin, Bonaventia, Isaiah Boers en Isaiah Klein Inkink, de drie snelste 400 meter lopers van dit moment, en dan gingen we een clinic sprinten. Nou, dat is echt lachen. Dat ben ik serieus, dat is echt heel leuk. En dan merk je ook hoe belangrijk techniek is.
Maar was dit op dezelfde dag?
Nee.
Oké, ik wou zeggen, dit klinkt heel. Ja, het klinkt sowieso intens als je het in dezelfde week doet, hoor. Maar goed.
Nee, dezelfde week. Maar echt heel leuk. En maar dat is ook. Ja, het is natuurlijk echt iets heel anders.
Ja.
Maar ik denk ook dat snelheid en dus techniek Want hoe harder je loopt, hoe beter je moet lopen, denk ik.
Ja.
Dat het je wel heel erg helpt.
Ja, ik denk het ook wel, ja.
En niets ten nadele van mijn techniek, maar die moet echt wel beter. En daar kom je, als het hard gaat, wel meer achter, zeg maar.
Ja, maar als je ook voor langere afstanden traint, dan is het best wel snel dat je geneigd bent om het gewoon langer te maken. En om naar kilometers te kijken of duur, weet je wel. Van, oh, ik wil een uur gaan lopen. Nou, en als het dan gewoon echt helemaal slecht voelt, als ik dan stop en wat sprintjes doe, dan heb ik uiteindelijk niet een uur aan één stuk gelopen, maar... Uiteindelijk heb je wel gewoon een kwalitatief veel betere training gedaan. Dus ik denk dat een beetje obsessief zijn met iets te veel met data en hoeveel je loopt, dat soms juist averechts kan werken.
Ja, maar mooi om te zien. Die acceleratie vanuit de start, zeg maar. Dat is echt wel cool als je dat goed
Wat kan. Heb je dan geleerd? Wat is de nummer 1 tip die je meeneemt van de sprintkliniek?
Een heleboel tips, maar wat ik onthouden heb, is ook hun warming-up. Dat is ook echt heel anders dan die van mij.
Ja.
Zij doen bijvoorbeeld de machine gun. Ja, ik had het ook op mijn Insta gezet. Dat is, zij doen alles om gewoon lekker reactief te worden. Hè?
Ja.
Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. En zij doen dan, de machine gun is 30 sit-ups, zeg maar in buikspierpositie. 30 stuks in zo snel mogelijk. Tik, 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 tik. Ja, die buikspieren en die romspieren van hen zijn ook massive. Ja. Alles om gewoon super, super reactief te zijn. En,
ja, jullie zetten dan alles aan natuurlijk. Het is hetzelfde als activeren. Alleen het is dan natuurlijk nog veel dynamischer en explosiever zoals zij het doen.
Ja.
Ja,
leuk. Ja, dat is mooi.
Ja.
En een gewetensvraag. Oh. Als straks de Olympische Spelen zijn... is dan een van de mooiste... Ik laat hier mijn eigen mening al een beetje door sijpelen. Is dan stiekem de 100 meter en de estafette... staan die heel hoog in jouw massielijstje?
Ik weet niet. Waarom niet?
Nou ja, je bent natuurlijk zelf 15 kilometer. Dus die zijn hoog zijn. Maar ik vind de spektakel van de 100 meter en de estafette... vind ik echt vind ik fantastisch.
Ja, nee, vind ik ook. Ik vind dat superleuk om te kijken. En ik moet zeggen dat ik ook... Ik heb sowieso wel altijd dat ik veel meer van een onderdeel geniet als ik een atleet in dat onderdeel ken. Dus dan volg ik het sowieso veel liever. Maar ik moet zeggen dat die estafettes, die zijn ook leuk als je niemand kent. Omdat het gewoon, er gebeurt altijd wat natuurlijk. Dus er zijn al spannende dingen.
Ja, volgens mij moeten ze er gewoon zo bij roepen.
Ja.
Ja, even nog voor hoever ze een introductie hebben. Maar ik denk alleen al goed om te zeggen dat ze... Troy Douglas is 4 keer naar de Olympische Spelen geweest. Trendy Martina is al 5 keer naar de Spelen gegaan en is nu bezig om zich te plaatsen voor zijn 6e.
Ja.
En ik kan nog allemaal andere dingen vertellen. Ik heb zelf bijvoorbeeld de EK Atletiek in Amsterdam heel erg onthouden. Maar echt de twee grootste mannelijke sprinters die we in Nederland hebben gehad. Dus hartstikke gaaf dat ze vandaag aansluiten.
En ze hebben samen de laatste 8 Spelen dan gedaan, toch?
Ik denk het wel. Ja, ik heb het
lijstje één keer samen. Eén keer met dezelfde, ja.
Goeie vraag. Ik denk 2004, dat ze samen
Dat denk ik ook, ja. 2004. Ben ik wel benieuwd of ze elkaar... Want toen liepen ze natuurlijk allebei niet voor Nederland. Ja, allebei.
Nee, Troy
wel. Ja, Troy wel.
Troy wel en Trendy nog niet. Ja, gaan we. Nee. Ja, precies. Want
Troy
kwam eerst uit voor Bermuda. Eerste 3 keer, denk ik. En toen voor Nederland. En Trendy natuurlijk eerst voor de Nederlandse Antillen en toen voor Nederland.
Ja.
Dus er zitten wel wat parallellen, denk ik, in hun carrières.
Ja, toch een soort... Ja, is leuk. Oké, moet even vragen. Ja,
en we gaan natuurlijk vragen of ze koffie drinken, maar...
Oh, heel belangrijk.
En daar zijn ze, Trendy Martina en Troy Douglas. Jongens, welkom in de show. Leuk dat jullie er zijn.
Hallo, hallo. Bedankt voor de uitnodiging.
Dankjewel. Dank je. Goeie middag.
Het is middag.
Ja, ja.
Troy, even met jou beginnen. Waar ben jij nu druk mee?
Ik zit nu voor de 2e jaar bij ADO Den Haag in de jeugdopleiding. Ik werk met de ander 21ste en de ander 18ste. Die wordt volgend jaar de ander 19ste. En ik ben een performance coach. En mijn verantwoordelijkheid is voor de... samen met de sports scientists, met de periodization en de overall fitheid van de spelers. Fysiek, mentaal en ik werk samen met de medical staff ook. En de planning voor de training, overall training. Zo de maat van de voetbalpitch, hoe klein, groot, hangt er vanaf de groep. Wil je een supersnelle training vandaag of wil je de uithoudingsvermogen training? Dat is uiteindelijk de rol van mij als een performance coach in de jeugdopleiding. En ook met de sportscientist ook een beetje opleiding, omdat hij heeft bewegingswetenschap gestudeerd en hij wil ook maar rol overnemen. Zo, het is iemand ook in het opleiding om mijn rol over te nemen, zodat ik kan gewoon meer in de management kant gaan. En ik werk 2 avonden in de week met atletiek op de baan hier in Den Haag bij Sparta.
Oh, mooi.
Ja.
Mooi. Ja. Nou, komen we zo meteen denk ik nog even terug. Want ik wil ook wel weten of die voetballers een beetje kunnen sprinten. Hey, en Trendy, jij bent recent in Curaçao geweest, Bahama's geweest, nu weer terug in Nederland. Hoe sta je ervoor?
Ja, ik sta goed ervoor. Ik sta goed ervoor. Gewoon hard aan het trainen. Hier en daar kleine pijntjes, een beetje rustiger gaan. Maar gaat lekker. Kan niet klagen.
Die kleine pijntjes, dat hoort er een beetje bij zo in deze fase van het seizoen.
Nee, zeker. Als ze niet zijn, dan is er iets niet goed.
Oké. Okay. Hey, want we hebben ook een oproepje gedaan met vragen. En dan kom je er weer achter. Jongens, wat voor carrière jullie hebben. We hebben even geteld. We zitten bij jullie samen op 9 Olympische Spelers, deelnames. We krijgen heel veel vragen, maar wat ik wel een leuke vraag vind, en die is voor jullie allebei om mee te beginnen, is er als je terugkijkt op zo'n hele lange carrière, en die van Turandi is nog bezig, die van Troy is al wat langer geleden, is er dan één moment die je uit die lange carrière heel erg bijblijft? Misschien waar je het meest trots op bent of iets. Is zoiets überhaupt te beantwoorden? Mag ik bij jou beginnen, Turandi?
Er is heel veel te antwoorden. Ik heb echt heel veel gedaan. Dat is het ding. Om één moment te kiezen is moeilijk. Is heel moeilijk. Maar is wel altijd wat je ja, net meer wanneer je dus later in je carrière of wanneer je meer mensen ontmoet. Ik denk wat je hebt gedaan, dat mensen heeft geraakt uiteindelijk, dat wordt die momenten, dat wanneer je hoort wat je voor iemand betekent, wat je hebt gedaan, dat mensen niet opgeven of dat ze ook doorgaan, of dus een of andere manier dat je iets goed hebt gedaan voor iemand, ja, dat raakt me en dat blijf ik met, ondanks dus gewoon alles wat ik heb gedaan in mijn carrière, al die gouden medailles of niet gewonnen, verloren, blessure, alles. Dus wanneer je iemand tegenkomt en je hebt iets betekend in hun leven, ja, het maakt je. Ja.
Was je daar meer bewust van nu de laatste keer dat je in Curaçao was, dat je zoveel mensen geraakt hebt, ook thuis?
Kijk, ik weet wel, maar ja, ik ben gewoon, dus je blijft gewoon, is gewoon rustig, is een beetje zoals ze zeggen, humble, is gewoon hoe ik ben, wie ik ben, maar ja, je ziet het wel en je hoort het van iedereen en het is leuk.
Ja.
Ja, en is dat herkenbaar voor jou, dit, Troy, of niet?
Nee, ik slaap dan bij Serendi. Is heel herkenbaar. Ik mag niet uit waar je bent. Je bent niet bewust van hoeveel mensen jij hebt geraakt in je hele carrière. En wat heb je tegen voor mensen? En ik heb gekozen, als ik moet één moment kiezen, het enige moment die ik kan kiezen, is het moment ik heb gekozen om dit te doen.
Ja.
En ik had nooit gedacht dat, wat Serendi zei, dat mijn keuzes heeft andere mensen geraakt. En dat is de bewustwording als je ouder wordt. Dat geeft je zoveel rust, het houdt je rustig en het houdt je met beide benen op de grond. Omdat niet heel veel mensen kan zo'n carrière gewoon leiden. En het is meer dan wat de prestaties op de baan zijn. Maar ook hoe jij bent buiten de pitch. En hoe jij praat met andere mensen. En wat jij geeft. Daar ben je echt niet bewust van. Maar dit is wie jij bent. En dit is wat jij geworden bent. En je bent dankbaar dat je kan iets doen. Zo, ja, ik sluit dan bij Serendi daarmee. Ja.
Ja, ik denk ook wel dat zeg maar atleet die midden in de carrière zit. Dat je zo gefocust bent. En dat je heel erg definieert, zeg maar, jezelf ook over hoe je presteert. Of je een medaille wint, of je op het juiste moment piekt, of wat dan ook. Terwijl van buitenaf mensen die naar binnen kijken, die kijken veel meer naar als je doorzet op het moment dat het juist moeilijker gaat. Weet je, dat soort dingen. Dus ik denk dat vaak iets is wat pas na een carrière komt, dat je dat weet.
Nee, dat klopt. Wat je net zei, is je bent zo bezig met jezelf, dat wat je ook doet, is je maakt je wereld best wel klein.
Hmm. Ja.
En je ziet wat gebeurt in de buitenwereld, maar uiteindelijk, je wereld is best wel klein. En je bent bewust van alles, maar je bent meer in jouw eigen wereld. En dat is best wel prima. Mm-hmm. En je kan heel makkelijk op je eentje in jezelf gewoon wonen, en, omdat jij wil jezelf beschermen. En als je krijgt te veel prikkels, dan je gaat niet uithalen wat je wil uithalen van jezelf. Dus uiteindelijk, je wordt een soort van een kunstenaar in wegdrukken van prikkels.
Ja, is dat iets wat jij de voetballers ook leert of niet?
Dat is moeilijk. De voetballerij is een totale andere wereld dan atletiek. Voetballers zijn teamsporters, maar die zijn individuals in de teamsport. En wij als individuals in atletiek, wij zijn echt individuals die functioneert met een team. Ik hoop dat makes sense voor
jullie. Ja, ik begrijp het.
En omdat wij zijn bewust van onze coaches, wij zijn bewust van iedereen in ons team. In voetbal, je loopt binnen een jeugdopleiding en vanaf 10 tot je 20, alles wordt voor jou gedaan.
Ja.
So, jij verwacht dat de fysio gaat gewoon kijken naar je. Jij verwacht dat een sports scientist geeft je een hesje met de GPS erop en je gaat gewoon training doen. Mm-hmm. En hij gaat je gewoon feedback geven over hoeveel meters heb je gelopen en dat is it. Whereas wij zijn zo bezig met onszelf en wij kan wel praten over, zeg maar, als ik in een gesprekje met Jeremy ben, je kan wel praten over de 100 meter en hoe hij is over de eerste 30, 40, 50 meter. En als je ziet dat terug in de training, wij kan communiceren daarover. En de voetbal, dat is dat individual inkijk naar jezelf en van je kunst. Dat is een beetje kwijt, een beetje.
Mm-hmm.
Het zit er niet in.
Ja, minder zelfstandig in het voetbal.
Minder zelfstandig. Ze zijn wel zelfstandig, maar minder op die manier. En ik wil niet dat mensen... Ik bedoel het niet negatief. Nee. Ik bedoel het, dat is een andere type atleet dan wat wij zijn. En wij kunnen allebei van elkaar leren.
Ja.
En over van elkaar leren, want we hebben het net al even gehad over al die spelers, of al die jaren topsport. We zeiden het in de intro even. Volgens mij hebben jullie het in 2004 stonden jullie... samen op te spelen. Is er toen ook... Ja, hebben jullie toen ook met elkaar getraind of elkaar gesproken in die periode?
In Athene.
Ja, niet in hetzelfde team, maar wel allebei op die spelen.
Ik zag je, Randy. Dat was je eerste spelen, toch?
Ja, dat was mijn eerste spelen. Ja.
Het was zijn eerste spelen. En ik zag hem en... Ik zag een beetje van mezelf en wat ik bedoel is, je eerste speler is een speeltuin.
Ja. Nog niet super gefocust, geen kleine wereld.
Nee, en ik zag je af en toe in de cafeteria, klopt dat?
Ja, ja.
Ja, en wat ik zag aan hem, hij en Usain Bolt, allebei waren een soort van een speeltuin. En dat kan ik wel waarderen, omdat zo was ik ook bij mijn eerste speler, een speeltuin. Je weet het niet, dan kom je ooit nooit meer terug. Maar we waren beide op dezelfde spelen. En ik zag hem af en toe in de cafeteria. En, maar de Nederlands house was verder van de house van Curaçao. Ik zag Serendi alleen in de cafeteria.
En Serendi, dat verhaal wat Troy net zegt over het individualisme en het team om jou heen. Ervaar jij dat ook zo? En heb je dat ook zien veranderen in al die jaren topsport?
Ja, het is zo. En ja, sowieso zie je veranderingen. En eigenlijk moet je dus, als je in een teamsport zit, bijvoorbeeld ons bij estafette zit je meer een beetje in het team, dan moet je echt meer die teamspirit hebben, die teamband hebben. En het is ietsjes lastiger, want iedereen wil hun dingen individueel ook doen. En die balans moet je krijgen. Dit is een lastige balans. En dan ja, sowieso in voetbal is net omgekeerd. Ze hebben een teamding. Het is een teamsport en alles. Maar dan moet je ook individueel goed zijn. En daar missen ze die stukje om zelf goed te zijn voor jezelf. En dan kan je ook je eigen goede kracht in je team brengen. En iedereen met een goede kracht vorm je een prachtige team. Dat je gewoon uitstekende resultaten kan bieden.
Ja, dat klopt 100%. Dus ik vind wat mooi wat Serendi zei, is dat de individuals, iedereen wil op zijn eigen twee benen staan. En dit is zo moeilijk in deze tijd. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. En het is zo moeilijk om te uitleggen onder jongen dat oké, jouw PR is zeg maar is 10-18. En dat 10-18 is waardevol in deze estafetteploeg. Hoe kan wij optimize 13-18 om in de finale te komen van een grote toernooi? En dat is wat je bent, denk ik, ben het met eens. Dat is de kunst van hoe gaan wij als een team met een coachingstaff en iedereen, hoe gaan wij dat team echt smegen om voor elkaar iets te doen? Ja, dat klopt. Ja.
Ja, en in dat proces, wat is het? Nog een week of 10, acht. Doe ik uit mijn hoofd 8.
8.
Ik heb in mijn hoofd afgerekend omdat 8 weken is de NK.
Hmm.
Ja.
En dan is 2 weken daarna is de EK. En wat je, Sharon, you can jump in if you want. Je hebt 8 weken om te voorbereiden voor de NK om te bewijzen dat je hoort erbij.
Ja.
En daarna heb je gewoon 2 weken om echt te smegen. So, je kan nu wel smegen, maar iedereen is wel individueel bezig om te plaatsen eerst. En dan hebben wij 2 weken om iets te smegen. Ja. Ik zeg nee, zoals ik een bondscoach ben. Daar ben ik.
Ja, maar nu, nu komt de EK komt net ervoor. Dus je moet ook. Ja, er zijn wedstrijden ook voor EK zelf. Dus je hebt trainingen, dan nu 1 wedstrijdje. Mm-hmm. En dan heb je EK. En daar moeten we ook scherp alles doen. Goede tijd lopen. En dan heb je weer je eigen wedstrijden om NK goed te zijn en alles, trainingen en alles. En dan heb je alles gedaan dat je met die team erin zit. En dan is echt die band alles goed doen om bij spelen te presteren.
Ja.
Dus, ja. Ja, want plaatsen met het team voor de Olympische Spelen moet gaan gebeuren op de Europese kampioenschappen in Rome, toch?
Kijk, we zitten al erin, maar als je een snellere tijd loopt, dan zit je het beste tijd erin. We zitten wel erin, maar als de sneller je loopt, de beter je zit, daar dat je zeker erin zit.
Ja.
En je zei net al even dat je wel wat pijntjes hebt en dat het niet zo gek is op dit moment. Is er een, er is ongetwijfeld een verschil, maar wat is het verschil tussen je trainingen en wat je qua lichaam aan kunt nu vergeleken met bijvoorbeeld toen je richting je eerste spelen aan het trainen was? Wat doe je nu anders?
Ja, is gewoon, je moet die goede trainingen moet je goed doen. En dan gewoon meer rust. Je moet je lichaam rust geven om die goede trainingen weer te kunnen doen.
Ja.
Als je die goede training goed doet en dan niet rust geven, dan ben je die andere training niet goed. En dan kan je geen goede trainingen gaan pakken. Dus dat is meer belangrijk. Is gewoon goed proberen te rusten dat je gewoon op die momenten dat je goed moet zijn, mm-hmm, goed ben.
Dus maar meer tijd ertussen dan? Meer tijd ertussen of meer minder training ertussen?
Wat voor je werk? Sommige mensen hebben 1 dag om te rusten, sommige 2 en dan die 3e dag ben je weer goed om weer hard te gaan. Dus het is gewoon, je moet slimmer trainen. Je lichaam heeft het al jaren gedaan. Je weet het weet wat het moet doen.
Ja.
Maar het moet wel gewoon ver zijn om het te kunnen doen. En dat is die belangrijkste stukje bij nu.
Ja.
Maar bedoel je dan eigenlijk, dat je trainde vroeger harder en je traint nu beter?
Slimmer.
Kwaliteit is nog steeds kwaliteit. Alleen ertussen zit is gewoon meer rust en, of meer tijd en minder training.
Ja, het is gewoon anders. En dan nu, dat je al deze dingen weet. En als ik iemand moet gaan trainen, ga ik hem ook slimmer trainen vanaf die moment. Dan kan hij ook langer beter gaan. Want als je ook gewoon blijft pompen, is leuk en harder. Je gaat hard lopen, maar dan hoe lang ga je hard blijven lopen?
Kan je dat volhouden.
Ja,
dat is net zoals dat ik vroeger geen enkele oefening of warming-up deed. En geen niet rekken of rollen of activeren of zo. Dat ik gewoon een baantraining ging doen. Want het kon, daar kwam ik mee weg toen ik 18 was. Maar ja.
Nu
wordt de warming-up steeds langer. Wordt jouw warming-up ook steeds langer? En de sessie steeds korter?
Kijk, die warm-up hangt af van het weer. Hangt af van het
weer. Je moet wel warm genoeg zijn. Ja,
als het warm is, dan heb ik niet veel nodig. Want dan is het lichaam warm. Maar dan doe je meer, ga je meer bezighouden met wat je gaat doen. Dus het is lopen. Dus dan ben je een beetje meer met lopen. Gewoon inkomen, meer lopen. Dan voel je dat je snel klaar bent om hard te gaan lopen.
Mm-hmm.
En dan ben je klaar. Maar als het koud is, dan blijf je een beetje meer bezig om warm te worden. Dus ja, ja, als het warm is, dan is het beter.
Wat is de minimumtemperatuur voor jouw training?
Minimaal temperatuur?
Ja, minimum temperatuur voor een goede training.
Ja, maar hangt af waar je zit. Want hier bijvoorbeeld 25 graden is bijna... Het voelt misschien zoals 40 een keer zo. Dus het hangt af wat. Het is die droogte. Dus het hangt af. Maar ja, altijd rond. Ik denk 24 naar boven is perfect.
Nou, dan komt een goed seizoen aan voor je.
Hey, en je zit nu, dus nu in die fase dat je aan toewerken bent naar topvorm. Heb jij dan een bepaald aandachtspunt wat nu het allerbelangrijkste is? Troy zei net die eerste 30 meter. Of is het juist die laatste? Of waar zit nu jouw belangrijkste aandachtspunt in training?
Kijk, gelukkig dan zei God, die laatste blijft daar. Het gaat nooit nergens hier. Dus ik moet die eerste stukje meer aandacht geven. En gewoon die transition in de 100 meter. Dus die eerste stukje en die transition en dan die laatste is daar. Dus dan is gewoon, ja, als je die eerste goed, heel goed doet, dan kan je genieten van wat je al hebt.
Ja. En Troy, als jij zo kijkt nu naar dat proces, hè, van de EK, NK, Olympische Spelen. Kijk jij altijd met jouw blik van dit kan beter, de transition? Ben je ook gewoon een genieter en dat je gewoon kijkt? Of kan dat niet meer los?
Tot 2 jaar geleden, tot 22 was ik echt een fan. Het was de eerste keer in mijn hele leven waar ik kijk naar de EK als een fan. Mm-hmm. En ik was zo happy van mezelf dat ik stap in de auto en ik rijd naar München om te kijken voor mezelf.
Oh, ja. Leuk.
En dat was een grote cadeautje aan mezelf. En opeens komt de critical blik terug. En ik kijk altijd, ik kijk als een fan nu. En nu dat ik coach andere atleten, ik kijk ook als een coach. En ik kijk als een coach met een hart. Omdat ik ken de estafette team. En ik ken die hele geschiedenis daarvan. Ze hebben een rol in gespeeld. En ik kijk met een bepaalde passie nu. Dat ik gun deze jongens alles voor de spelen. En ik leef bijna mee. So, als ik thuis ben en ik kijk. Mijn vrouw zei tegen mij, ga naar boven op zolder kijken.
Ik kan er niet aan. Mooi.
So, ik leef een beetje, ik leef echt mee. En ik kijk met dit blikje en ik kijk met de coach's eye. Maar ja, zo kijk ik nu. Ja.
Dus je bent dan natuurlijk ook kritisch. Maar zijn er ook zeg maar dingen van je eigen carrière dat je zegt, nou ja, aan het begin van mijn eigen carrière deed ik iets niet goed wat ik later beter deed en wat ik... Nou ja, de volgende generatie zou willen meegeven?
Yes en no. Omdat, dat zei ik ook van die week tegen mijn atleten. Ik zeg ook tegen ze ready af en toe. We spreken elkaar. Dat ik kan niet een atleet in deze tijd. Ik heb diepe respect voor deze jongens. Hoe zij omgaan met alles en hunzelf in deze tijd. Ik kon niet een atleet in deze tijd. Past niet bij mijn persoonlijkheid.
Waarom niet? Waarom niet?
Met alle de distractions, that, ik weet niet hoe kan ik dat doen. Weet je?
Social media of wat?
Ik kan niet... social media zou mij kapot maken, denk ik.
Ja.
Ja, ik ken mijzelf. Ik neem sommige dingen natuurlijk persoonlijk.
Nee, je hebt meer focus dan nodig of zo.
Ja, ik heb die focus nodig. So, maar ze gaat on. Ik ben een coach voor zo lang dat als een coach, het is mooi om jongens te coachen met die ervaring van wat ik heb van vroeger. Voor mij, de estafette is altijd belangrijk voor mij, omdat ik heb mijn allereerste grote toernooi gehaald door een estafette. So, mm-hmm. De estafette heeft altijd een mooi plekje in mijn hart. So, en mijn grootste succes in Nederland is met de estafetteploeg. En so, daarom heeft ik een soort van een speciaal gevoel. So, als ik heb het over ervaring teruggeven, dat vind ik hartstikke mooi. Ik zie heel veel van mijn verleden dat ik kan wel hier toepassen. Mm-hmm. On de jongens, als ik aan het coachen ben. En dat doe ik als een coach nu. So,
En doe jij dat ook al, Tjurandi? Zeg maar gewoon nu tijdens je carrière dat je jongere atleten wel eens een soort van take them under your wing en dat je ze wat advies geeft?
Nee, ik coach één atleet, dus ik heb eentje en ja, advies geef ik, we will. Sommigen denk ik, ze weten veel dan mij, ze hebben het niet nodig. Want als je iets wil, dan kom je gewoon vragen. Als ik met mijzelf aan het trainen was, zit ik gewoon hier naast me lastig vallen, blijven vragen, sneller, alles. Maar ze weten meer, ze doen het niet. Dus. En ik respecteer het, want het werkt voor je, weet je.
Ja.
Ja.
En hoe ben je er al mee bezig? Wat jouw rol daarmee... wat jouw rol in de toekomst zou kunnen zijn voor de Nederlandse atletiek?
Is het voor mij?
Nee, of voor Tjurandi. Of is dat een verboden vraag omdat je nu gewoon full focus op die spelen zit?
Ja, maar kijk, als ik iets überhaupt ga doen, wil ik meer in de mental coaching. Coaching gewoon, ik ben te streng. Ja. Ze gaan het niet halen. Je moet het echt willen. En ik, dan kan ik het niet doen. Ja. Want ja, het is een andere tijd nu. Ja. Het is een andere tijd.
Mm-hmm. Ja, en de mental coaching zeg je, want je hebt natuurlijk, je hebt heel veel successen, maar je hebt ook wel eens teleurstellingen gehad. En ik vind altijd dat je daar heel goed mee omgaat. Maar wat vind jij dat zeg maar je, wat essentieel is voor jou om zeg maar een moeilijke periode, zoals een blessure of iets in de sport, zeg maar door te komen?
Kijk, je moet positief zijn. Het is zoals je een wond krijgt. Als je een wond krijgt, ga je het wassen en... Gewoon een tape erop of je laat het genezen. Je gaat niet blijven krabben erin. Gaat nooit dicht. Dus waarom blijf op wat is gebeurd? Je moet leren dat het niet meer gebeurt.
Hmm.
En doorgaan. Doorgaan, naar voren kijken. Hoe ga ik het laten genezen? Hoe wordt het beter, sneller om door te gaan en zorg dat het nooit meer gebeurt? Dus zo kijk je ernaar. Want erin blijven krabben, ga je niet helpen.
Ja, nice. Dit is een goede metafoor.
Ja. Ja. Heel mooi, ja. Maar goed, makkelijker gezegd dan gedaan soms, denk ik. Maar het is wel echt...
Nee, maar maak een gat in je hand dan en blijf erin krabben. Dan wordt het heel makkelijk om te doen of dan zelf dat zeggen. Je gaat niet erin blijven krabben.
Nee, je hebt van die mensen die inderdaad altijd blijven krabben. Mooi dit, ja. Ja, dat is, en wordt het niet sneller beter van. Ik vind het een hele goeie, ja.
Ja.
En jij, Troy? Als je zeg maar de tegenslagen die je zelf in je carrière hebt gehad, wat was voor jou belangrijk om daar goed doorheen te komen?
Ik was gewoon positief altijd. Dus soms wat Randy zei, als je blijft aan het krabben, dan creëert je ook een beeld van jezelf dat je niet loopt vindt. En ja. Wil je dat mens? Nee, dat wil ik niet. Weet je? En als je weet dat je kan een vervelende mens zijn en wat vervelende mensen doen, nee, dat is niet leuk. Ik zou liever gewoon. Ik hou van mezelf en ik hou van mensen. En ik probeer gewoon de situatie te zien voor wat het is. En ik zoek altijd de solution als het gaat moeilijk. Ja? Ik ben altijd op zoek voor de solution. Ja? Omdat God does not give you anything that he knows that you cannot handle. So zie ik het. Ik denk in solutions op die manier. En soms ik welkom een moeilijke periode. Ik weet het, maar oude trainingsmaatje van mij zei tegen mij. Waarom ben je zo goed aan de stress? Of als het gaat moeilijk, of is iets tegen jou. Jij groeit. Dan denk ik, maar zoek voor de solution. Niet, je weet dat dit is het.
Yeah.
Maar zoek de solution in het probleem.
Ja, dat is een challenge. Yeah. Challenge is opportunity, isn't it?
Yes, uiteindelijk wel.
Dat is een beetje als je...
Ja, ik denk dat is wat Randy bedoelt van mental coaching. Omdat wat jij net zei, challenge is a solution. En hij is dichterbij deze generation op atletiek dan ik ben. En ik zit op de op de clubniveau en hij is op het hoogste niveau. En hij ziet dingen dat wij niet zien. Hij snapt dingen dat hij kan beter uitleggen. En daarom vind ik mooi dat hij zei, ik kan beter, ik zie mezelf sterker in het, ik zou je hier willen helpen. Omdat ik zie wat het doet met jou. Ik reis met je mee overal. So ik zie wat het doet met jou. En als dit doet met jou, wat gaat gebeuren met de volgende generations? Ja, zet dat nu in. Snap je?
Ja. Ja. Dat is wel heel duidelijk zichtbaar en dat vind ik wel heel mooi bij jullie allebei. En Chuwendi, ook bij jouw teleurstelling kan me nog de EK in Amsterdam herinneren. Dat jij dus in the heat of the moment dan voor de camera zo snel alweer een positieve draai kan geven in je hoofd. Dat is wel een kunst. Ik denk dat daar heel veel mensen jaloers op zijn.
Als je boos gaat worden, gaat toch niks veranderen. Dus ja. Waarom boos worden?
Ja, nee. Ik vind het wel grappig, jij zegt dat je nu niet zoveel advies geeft aan anderen, maar het is een soort van leading by example. En nou ja, ik denk dat heel veel jonge atleten wel dat soort dingen van jou oppikken en dat proberen mee te nemen. Dus ik denk dat je dat wel meer doet dan je denkt. Ja.
Ja. Dat is sterker. Soms dat is silence is stronger than words.
Yes, exactly. Ja.
Dus het is even tijd voor onze vrienden van Virtuos met het supplementensegment. En deze week, wat zou het supplement zijn, Suus?
Nou, ik denk creatine.
Ja, dat is een idee.
Ja, dat moet al met die sterke sprinters, hè?
Ja, creatine is een veel gebruikt supplement. Vooral voor explosieve sporters, maar ook dus voor sprinters. Maar ook voor als je veel korte intervallen doet. Dan speelt creatine een belangrijke rol. Dat zit al in je lichaam en in voeding zit het ook, maar wel veel in dierlijke voeding alleen, dus vlees, vis. Dus het kan verstandig zijn om dat een beetje aan te vullen en dat is eigenlijk heel simpel. Namelijk poeder, water, roeren en opdrinken en weet ik het, als je dat gewoon bij je ontbijt doet dan...
Ja, en trainen, hè? Alleen creatine, dan kom je er niet mee.
Nee, je moet wel blijven trainen.
Dan creatine en dan op de bank gaan zitten, maar dan gebeurt er niks.
Nee, het is wel, zeg maar, dat laatste procentje. Dus ja. Je voeding moet op orde zijn, je moet gewoon trainen, je moet gewoon slapen. Ja. Zou Martin Hersman zeggen, het is allemaal belangrijk. En dan dat laatste procentje kun je een beetje aanvullen. Ik denk dat het wel slim is. Ja. En dan hebben we weer een korting. Namelijk de kortingscode naar de vaantjes 25, met kleine letters, naar de vaantjes 25, krijg je 25% korting op onder andere creatine Gold, maar ook op de rest van het Virtuos assortiment en op alle sportvoeding van Morten. Ga dus naar virtuos.com en deze aanbieding is geldig tot en met 1 juni 2024. Nou, dan kunnen we weer terug naar de twee snelste sprinters van Nederland.
Troy, loop je eigenlijk nog veel? Sprint jij nog?
Nee.
Lange afstanden? Ben je allergisch voor hardlopen nu, of wat?
Nee. Ik zit er niet meer in. Nee. Als ik aan het lopen ben, dan liep ik van 50 meter naar 50 meter met de stopwatch in mijn hand.
Ja.
Maar voor de rest, ik doe niet zoveel aan het lopen en af en toe een beetje krachttraining. Maar ik doe af, dit is alleen voor, ik moet gezond blijven, maar ik loop niet om te lopen. Ik doe het om fit te blijven. En ik doe het 1 keer in de 3 weken.
Mm. Oh ja, oké. Ja.
En dan ga ik voor een week volledig trainen en dan 3 weken doe ik niks.
Oh, wauw, dit is een heel goed. Dan heb je denk ik geen spierpijn. Nee, ik kreeg nog een vraag van iemand, Sivanne. Zij had gezegd trouwens, hoe ziet jullie trainingsweek, een trainingsschema eruit? Maar dat van jou is dus om de 3 weken en dan gewoon volle bak?
Voor mij?
Ja.
In die week ben ik volledig in, ik begin met de krachttraining. Dan ga ik gewoon opbouwen, versnellings over 80 meter, 4 of 6. En dan ga ik nog een keer kracht. En ik doe dat voor gewoon 1 weekje lang. Mm-hmm. En dan kappen mij.
Oh, wauw. Dit is een hele interessante approach. Je hebt nog niet gehoord. En jij, Tjurandi? Hoe ziet jouw week er globaal uit? Hè? Dat hoeft niet helemaal in detail.
Ja, is gewoon wat doen. Maandag is een beetje speedwork. Dinsdag meer conditioning, soort van recovery. Woensdag speed weer. Donderdag is mijn dag. En dan aan vrijdag is acceleratie. Zaterdag is speed endurance, een beetje meer endurance. Mm-hmm. Zondag is voor pad. Zo is mijn week.
Mooi.
En dan tussendoor maak je ook nog een tijd om een keertje een rondje golf te spelen. Toch?
Oh ja, dat is donderdag. Mijn dag.
Ah, dat is jouw donderdag.
Dat straks.
Nice. Nou, ja, is mobiliteit en zo. Dat is toch ook heel veel. Dat is,
Ontspanning.
Ja, ik doe allemaal een beetje. Ja.
Merk je... Nee, maar even serieus. Denk je dat het serieus is? Omdat je dan is je mind natuurlijk ook wel belangrijk, hè? Hoe je mentaal... Tenminste, golf is wel een mentaal spelletje ook, hè? Behalve dat het natuurlijk ook wel skill is. Denk je dat het ook helpt voor je hardlopen?
Oh ja, zeker. Je bent met jezelf bezig. En bij... Het hardlopen ook, wanneer je bij de start zit, maakt niet uit of je de beste coach in de wereld laat. Jij moet het zelf doen op die moment dus. Je bent met jezelf bezig.
En met wie doe je dat op donderdag, golven?
Soms doe ik met die andere jongens die ik hier gewoon mee golf. En één jongen van atletiek nu, Jeremy Bito, hij golft ook nu, dus soms golven we ook samen.
Ja.
Ja.
En jij nog andere sporten, Troy? Je hebt cricket gespeeld, toch? Op hoog niveau, of niet?
Nee, mijn broer heeft op hoog niveau gespeeld.
Oh, ik dacht dat jij cricket had gespeeld.
Nee, ik heb ook cricket gespeeld, maar niet op hoog niveau. En enige hobby die ik heb, is mijn muziek. So,
jazz.
Ik ben te vinden op een vrije dag. Dus woensdag is mijn vrije dag. En woensdag en vrijdag. En ik woon dichtbij het centrum, zo... Ik ga altijd een stukje wandelen.
Mm-hmm.
En ik heb mijn favoriete platenzaak. En ik ken de eigenaar. En ik ga gewoon even daar zitten, een kopje koffie drinken en kletsen met hem.
Ja. Nice.
Dat is mijn hobby. Mijn hobby is door de platen even snuffelen. En praten met de eigenaar van de platenzaak.
Ja.
En, en heel veel oude mensen komen even langs. En het is wel lekker met hun te praten over lijf. En dat is mijn vrije dag.
Ja. We hebben, onze luisteraars zijn best wel veel een beetje lange afstand dravers. Marathonlopers en zo. maar sommige lopers willen ook sneller worden. Hebben jullie allebei één goede tip voor lopers om sneller te worden?
Ik heb geen tip, maar ik heb een vraag.
Oh, een vraag.
Ik begrijp langafstandlopers wat een baantraining is.
Of langafstandlopers begrijpen wat een baantraining is?
Ja, begrijpt zij wat een baantraining is, een langafstandloper? Weet je dat zeker?
Nou ja, langafstandlopers gaan meer rondjes rennen. En meestal besteden die wat minder tijd aan een goede explosieve warming-up.
Ik vraag me af, omdat ik zit op de baan 2 avonden in de week en ik kijk naar de langafstandlopers en ik zie, kijk, jij komt vanaf de baan naar de weg en jij weet hoe moet je op de baan lopen. En als ik zie deze mensen, die komt vanaf de weg en zij gaat op de baan trainen, ik zie geen verschil in hun looptechniek.
Oh, ja. Oké, got it. Ja. Yeah.
Je vraag is eigenlijk, besteden lange afstandlopers genoeg aandacht aan hun techniek? Mm-hmm. En ik denk dat in heel veel gevallen nee.
Dat is mijn vraag, hè?
Ja,
want met sneller lopen bedoel ik ook misschien wel, hoe kun je efficiënter lopen? Dat is het natuurlijk. Want je hoeft niet per se sneller, maar je wil minder energie verspillen en toch hard lopen.
Kijk, jij antwoordt mijn vraag. En dat is de meeste vraag van de meest langafstandlopers aan mij altijd. Maar mijn vraag is, maar snap jij wat de baantraining is dan?
Ja. Nou ja, hoe kunnen langafstandlopers efficiënter worden volgens jou?
Ik heb geen idee. ik heb geen idee. Geen idee. Ik werk met voetballers en een voetballer is een voetballer. Maar die meters die een voetballer maakt, het is bijna dezelfde meters als een langafstandloper. So, de biomechanics voor een voetballer is een beetje wat je ziet in een langafstandloper. So, dus meer stepping over de enkels, niet te hoog en meer onder de kouten. So, dat zijn de kleine details en lage schouders en lage arms. Maak beter gebruik van je schouders en je heupen. En leren efficiënt te lopen op 22 km per uur. Dus dat is ongeveer 100 meter van 17, 18 seconden per 100 meter. En wat een lange afstand lopen heeft, is meer geduld om dat te doen. En dat is wat ik probeer te uitleggen aan een voetballer. So, ik zou wel zeggen, als je een tip aan een lange afstand lopen is, als je gaat een baantraining doen, time yourself over 100 meter en let op de juiste stappen over de enkels heel goed met gebruik van je arms. Niet zoveel, net zoals 90 graden, maar ietsje meer opener. Hmm. Omdat, ja, dan ben je meer vrij en dan krijg je meer een grotere gate. En de gate is niet een super grote gate, maar het is een low efficient gate. Ik hoop dat het een goede uitleg.
Ja, je kunt niet zoals een sprinter, 100 meter sprint, zo kun je niet een lange afstand gaan lopen.
Nee,
daar
gaat het niet om. Het gaat om het opbouwen van een marathon of 5 keer of 10 keer.
Ja.
En dat is bijna wat ik heb, dat is wat mijn ervaring is hier in de voetballerij. So, ja.
Yeah. Hey, en Tjurendi, stel jij bent op een toernooi, je hebt zelf de 100 of de 200 gedaan, je bent klaar. Je zit op de tribune en je kijkt dan naar zo'n eindsprint op de 10 kilometer. Of de eindsprint van de marathon. Wat denk jij dan?
Ja, kijk, ik vind het wel knap, joh. Dat je na al die lopen nog dat in je hebt, joh.
Ja.
Dus dat vind ik sowieso knap en apart. Dus is even respect voor hun, joh.
Ja. Wat is jouw langste loopje ooit?
Langste loopje ooit? Kijk, dat zeker toen ik geen verstand had van lopen. Misschien was het 5 kilometer.
Zo, was het een duurloop?
Ik was klein, ik wist niet wat ik deed. Maar toen ik verstand kreeg, ga ik nooit meer dat doen.
Nee, langzaam van natuurlijk.
Waarom zou ik dat doen?
Mooi.
Hé, hey, wat worden jouw volgende wedstrijden, Tjurendi? Welke wedstrijden heb je al in de agenda geschreven?
Oh, goed gezegd. In de agenda geschreven staat suppose NK teams Tilburg, Brussel, dan staat EK en dan daartussen moet ik kijken wat ik doe tussen dat en NK.
Ja.
Maar, Serendi, vraag. De EK is voor de NK?
Ja,
EK is begin juni al, ja.
Ja. Oké. Okay.
Ja, het past allemaal maar net in de kalender. Dat is natuurlijk het is een drukke.
Oké.
Ongeveer 7 juni tot 12 of zoiets in Rome.
Oké, okay, so, en sorry jongens. So, dat betekent, jullie zijn in de top 16 van de wereld qua tijd nu, toch?
Ja.
En als jullie worden Europees kampioen, dan is de kans groot. Of als je in de top 3 komt, is het meer...
Het is gewoon je tijd. Je tijd moet snel zijn dat die anderen niet sneller dan jou kan lopen. Om je uit die eerste, die laatste twee slots te
welke,
halen. Dat is het, ja.
En welke landen, zijn de landen van Europa of de landen zijn vanuit andere deel?
Trinidad weet ik. Trinidad, die andere weet ik niet. Ik denk, we zijn met Trinidad, dezelfde tijd. Dus wij zijn 15 en 16, dezelfde tijd.
Oké, duidelijk.
En EK is ook de enige moment dat jullie nog estafette kunnen doen?
Nee, we hebben Brussel, kunnen we lopen, dan, want ik denk België wil erin komen, Zwitserland wil erin, dus ik denk allemaal gaan daar zijn, misschien Denemarken ook. Maar dan heb je EK weer, al die landen van Europa die erin willen gaan, dat die allemaal gaan lopen. Dus we moeten goed doen en gewoon snel lopen, ja.
Ja, oké.
En wat loop je individueel? Loop je de 100 en de 200?
Nee, ik doe geen 200 meer.
Helemaal niet meer.
De laatste NK toen ik heb gewonnen, 2-3 jaar geleden, dat waren mijn laatste 200. Ja, ik doe geen 200
meer. Geen bochten meer, is dat het?
Ja, geen bocht, nee.
We gaan alleen maar rechtdoor.
Ja.
Spannend. Ja. Hey, we hebben ook deze podcast, die heet Naar de Vaantjes.
Ja, waarom?
Suzanne heeft aan het eind van elke aflevering voor de gasten een vraag en die gaat over Naar de Vaantjes.
Ja, gaat over Naar de Vaantjes. Het gaat, mijn vraag aan jullie allebei is, wanneer ben je een keertje ontzettend enorm het ergst naar de vaantjes gegaan? En dit kan zijn tijdens het sporten, maar het kan ook zijn op een andere manier. Wat is jouw extreme naar de vaantjes verhaal? Heb je één moment? Dat je helemaal kapot ging.
Qua training, qua wedstrijd, het moment wat je het eerst in je opkomt.
Troy.
Voor mij was toen ik in Amerika was bij mijn oude trainer. En ik trainde in Tucson, Arizona. En het was rond deze tijd van het jaar. En in die tijd liep ik de 400 meter. En in Tucson, het is nu april, mei. De temperatuur wordt tussen de 30 en de 31. En dat is van 10 uur 's ochtends. En mijn zaterdag training was 5, 4, 3, 2, 1.
Oh, wow.
En we moeten door de 400 meter komen in de 48 voor 500.
Yeah.
En je moet ook 48 lopen voor de 400. En dan kom je terug met de 36, 35 voor de 300. En daarna de training, ik heb, ja, ik weet niet, maar overgeven, diarrhea.
Ja, je hele lichaam protesteert.
Oh my goodness. Dat was die training voor mij. En de beste dingetje voor mij was dat de coach heeft gepland dat er een ijsbad voor ons staat klaar. En na een uurtje gewoon op de grond liggen, dan kruip ik naar de ijsbad. En een half uurtje in de ijsbad en dan kruip ik op de fiets en fiets ik naar huis. En tot de dag van vandaag, ik denk, how the hell did I get home?
En werd het een goed seizoen? Werd het een goed seizoen?
Sorry?
Werd het een goed seizoen dat jaar?
Ja, halve finale van het spelen. 45-35 in de 400. Not bad.
Ja, ja, dus het heeft gewerkt.
Yeah. Oh, dat is ook echt het enige moment dat je echt van een ijsbad geniet, denk ik.
Ja, ja. Het was echt van, oh my goodness.
How did I get home? Yeah. Nice.
Yeah.
En jij, Randy?
Ik denk die dag dat ik mijn PR op de 400 had gelopen. Ik had twee gedaan eerst. Dus voor het eerst twee 400 gedaan. Eentje 47,5 denk ik was het of zo. Coach heeft gezegd, nee ja, die hele 150 erachter. Te snel naar binnen gekomen, dus het is te langzaam. Tweede ook 47 lager. Even zeg, ja, ook bijna hetzelfde. Dus die derde liep ik. Het was in El Paso toen ik in school, na school. Dus ik was professioneel geworden. Maar dan liep ik die 400. En dus dat was mijn derde ooit. En dan, ik liep met jongens van 800 en 400. Dus ja, coach heeft gezegd, die andere twee ging ja, te rustig weg. En dan kwam ik binnen. Dus deze ging ik ietsjes harder weg, want ja, ik ga het iets anders doen. Dus bij 200 was ik vooraan en ik dacht, oh, ik ging te snel weg. Ik zie niemand, ik zie die 400 meter lopers of 800 meter lopers niet. En dan bij 150 hoor ik coach zeggen, kick, they coming. Ik dacht, oh nee. Ik begon te gaan. Ik had niks meer. Ik kwam bijna lopen naar binnen. Ik heb ze verslaan. Ik had 46-13 gelopen. Lopen naar binnen. Coach heeft gezegd, waarom kwam je binnen zo? Ik was dood op de grond. Rollen. Kruipen. Coaches met me aan het praten. Ik zie vier coaches. Is alleen één. Rollen. Kruipen. Ik weet ook niet wat gebeurde die dag meer. Hoe ik thuis kwam. Ik weet niks. Enige ding daarna hoorde ik heb gewonnen en ik heb 46-13 gelopen.
Wow.
That's it.
Dat is wel echt
alles eruit gehaald.
Was kapot.
Dus 400 meters lopen voor sprinters, dat is altijd één groot succes. Leuk.
400 meter is wel een sprint hoor.
Ja.
Ja, maar het melkzuur bij een 400 meter is echt next level.
It is next level. Het yeah. Is daarom. Dat trainen we daarvoor. Ja.
Nou, het wordt wel vaker, zeg maar, de onderdelen worden met elkaar vergeleken van wat is het zwaarst of zo. En dan wordt erop gestemd. En dan hoor je wel vaak dat 400 meter lopers zeggen 400 meter. Dus ik kan het me ergens wel voorstellen.
Het is de 400 en de 400 training. Is net zoals
is vaak, 400, vaak
de 400 hurdles en de 800.
Ja.
Die training is like, oh my. God!
Spain.
Mooie verhalen wel.
Dat is ook de reden dat jullie allebei naar het kortere werk zijn overgegaan.
Zeker.
Nou, mooi. Ik ben echt heel erg benieuwd in dit seizoen. We gaan je volgen, Turandi. Ja. Troy, jij kijkt op zolder of zien we jou nog ergens in het stadion?
Langs de baan.
Je gaat me een paar keer langs de baan zien. Omdat, wat ik zei, ik zit nu bij ADO. Mijn season is voorbij om 7 juni, dan ben ik klaar. Mm-hmm. Mijn contract loopt af, so dan ben ik op zoek voor werk. So je gaat me vaker langs de lijn zien met mijn atleten die zijn onder voorbereid voor de NK. Daar ben ik bezig. En bijvoorbeeld morgen ben ik bij een wedstrijd. Vanavond ben ik in de buurt van Surrendi. Bij een kennis van ons. Ik ben langzaam aan de hand gewoon terug naar mijn eerste liefde.
Ja. Ja, atletiek, ja, mooi.
Ja.
Nou, gaan we je tegenkomen.
Ja, zeker. Mag ik iets vragen?
Zeker.
Hoe komen jullie op de idee met deze podcast?
Dat is een lang verhaal. Ga jij me antwoorden, Imo?
Hoe kwamen wij op dit idee van de podcast? Ja, het is gewoon een hele mooie manier om in een... Je hebt gewoon meer tijd om echt een gesprek te voeren. Kijk, een interview mag altijd maar een bepaald aantal woorden zijn. Ook een interview op tv moet best wel snel en kort. En ja. In een podcast heb je veel meer de mogelijkheid om met mensen te praten en echt veel meer een gesprek te hebben. En dat kan met topatleten, maar dat kan ook over wedstrijden, dat kan over voeding. Weet je hebt best wel gewoon de mogelijkheid om heel veel verschillende onderwerpen gewoon eens wat langer bij stil te staan. En te horen van jullie, hoe jullie terugkijken op jullie carrière, hoe het aankomende seizoen eruit uitziet en hoe het er na de carrière uitziet. Ja, daar heb je gewoon wat meer tijd voor. Dat is denk ik het mooiste van een podcast.
En inspireert natuurlijk heel veel andere lopers. Dus dat is het allermooiste. Dat we die verhalen dan naar alle andere lopers kunnen brengen. En dat ze op die manier gemotiveerd kunnen raken om te blijven lopen. Dus dat is okay.
Luister je zelf veel naar podcasts?
Ja, I'm a podcast freak.
Ah oh, ja.
Nee, maar mijn volgende vraag is... jullie zijn de ervaring mensen in de atletiek wereld en je hebt wel een grote following. En denk jij dat de Surrendi en de Troy Douglas zijn een goede koppel om te zitten en te praten over atletiek en over sprint of over mental side of over training?
Nou, ik denk dat zeker, want de combinatie van zoveel ervaring en de bak energie van jullie kan denk ik heel veel mooie inzichten geven die heel veel mensen nog niet hebben.
Oké.
Hoe gaat het heten dan?
Sorry?
Hoe gaat die podcast heten?
Je moet dan Surrendi vragen. Ik heb geen idee.
Niet blijven krabben, zo gaat hij heten. Niet blijven krabben.
Er zijn veel namen ook. We kunnen veel namen ook.
Hey, we hebben een naam.
Oké,
we hebben eentje.
Oké, boys, niet blijven krabben.
Niet blijven krabben. That's it.
You're welcome.
Thank you, Soes.
Ja. Yeah. Ja, het is de NBK podcast.
NBK, ja.
Oké, maar ik ga luisteren. Hartstikke leuk.
Ik ga ook luisteren.
Oké,
dankjewel voor die tijd, hè.
Ja, okay, nogmaals, superveel dank voor
je tijd.
Oké, doei.
Oké, doei.
Zo, klaar met het sprintgeweld, sis.
Klaar met het sprintgeweld. Oh, weet je trouwens wat Jurandi nog vergeten was te zeggen, volgens mij?
Nou,
want we hadden
dat hij een marathon gaat lopen.
Ja, ook dat hij marathon gaat lopen, dat ook.
Nee, jongens, nee. Nee,
die vraag die kwam, dat gaat niet gebeuren. Hij loopt natuurlijk ook FBK. Dat is natuurlijk zijn laatste wedstrijd, toch? Zijn laatste kans om hem in actie te zien in Nederland.
In Nederland is dat zo, ja, want daarna alleen nog te spelen. Alleen nog te spelen.
Ja, dus we hadden natuurlijk nog even niet na het NK. Maar dat is ook nog onderdeel van de Goodbye Tour. Maar in ieder geval mooie inspiratie weer uit dit gesprek. Ik ga lekker de volgende training weer een sprinttraining doen. Misschien wel die training van Troy. 5, 4, 3, 2, 1.
Boah. Ja, hij stopte na de 300 in zijn verhaal. Dus 500, 400, 300 volgens mij was toen over.
Ik heb trouwens niet naar de pauzes gevraagd. Ik denk dat de pauzes wel lang zijn. En ik denk ook eigenlijk dat dat niet uitmaakt. Omdat je gewoon zo naar de vaantjes gaat. Dat je daar eigenlijk gewoon niet meer van herstelt natuurlijk. Als je zo hard loopt.
Moet je even uitrekenen hoe hard jij dat dan moet doen.
Ja, wat zei hij nou? 48 doorkomen, hè, op de 400.
Boah.
Moet ik dat dan... hoe reken je dat om?
Ja, moet ik even een formuletje voor
verzinnen. Heb jij wel eens een 400 gedaan, Ola, trouwens?
Ja.
Ja? En ook met in wedstrijdverband of niet?
Ja.
Uit startblok?
Ja, ook.
Oh, wauw. Ja. Ik kan me dit echt helemaal niet voorstellen.
Nou, ik heb wel een mooi verhaal van 100 meter trouwens. Maar die 400 meter, wat ik daarmee vind, want ik ben echt niet snel.
Ja.
Maar ik deed wel natuurlijk mijn best. En dan kun je echt helemaal niks meer aan het eind.
Nee.
Je had echt geen honderdste sneller gekund.
Ja.
En ik kan dan ook echt even helemaal niks. Maar 5 minuten later denk je, nou, kan wel weer.
Ja, precies. Maar dat dan is typisch lang als een loper die gaat sprinten, toch?
Ja, je kan gewoon niet alles eruit halen. Dus nee, moet je echt
vaak doen. Je kunt je benen ook niet snel genoeg bewegen. Dat is denk ik ook dat het probleem is. Dat zie je wel eens van 400 meter lopers die op een gegeven moment richting de 800 meter gaan trainen. En dan weer eventjes een 400 metertje als wedstrijd gaan lopen om zich klaar te stomen voor een 800 meter. En dan zeggen ze op een gegeven moment, ja, ik had niet het idee dat ik heel erg verzuurde, maar ik kon gewoon niet sneller bewegen.
Nee, dus ik kan gewoon niet
aan. Dat is natuurlijk ook iets wat je moet trainen, maar goed.
Ja. Ik heb ook een keer een 100 meter gedaan.
Het wordt steeds gekker dit.
Nee, zeg maar. En okay. Dat ook wel op de competitie. De Nederlands kampioenschap voor teams en K-teams.
Ja. Leuk.
Waar ik natuurlijk geen bij lange na niet in de buurt kom voor een plekje op de 100 meter. Ik liep de 5 kilometer of de stiepel, weet ik niet meer.
Ja, je ging team helpen natuurlijk met punten.
Ja, en toen was de sprinter, wat echt een snelle sprinter was, die had in de warming-up zijn hamstring verrekt. Dus dan moet er gewoon iemand voor de punten lopen. En ik denk echt dat ik de enige optie was die überhaupt nog qua aantal onderdelen en qua, ja, de enige optie. Dus, en toen was de baanloting ook nog zo dat ik in baan 4 zat. Dus dan zie je gewoon 7 echt extreem snelle gasten en ik in het midden. En ik deed natuurlijk weer mijn best, maar ik kwam uit dat startblok wat al een klus was. En nou, die andere 7, die lopen echt al 20 meter voor me of zo.
Maar deed je voor de start dan ook zo, weet je wel, die maken er altijd een beetje showtje van, hè?
Ja, zwaaien deed ik, ja.
Op je borst kloppen en zo.
Hard kloppen, hard slaan op die hamstrings deed ik ook.
Oh ja?
Ja.
Dit is het trouwens, daar hebben we het niet met ze over gehad. Het hele showtje van die sprinters.
Ja, dat is mooi. Nou,
daar kunnen wij als langer afstand lopen ook wel iets van leren. Even wat meer een showtje van maken voor die marathon.
Ja, maar ik vertelde in de intro over die Spike Night waar ik was. En daar was Lee Marvin, 400 meter, ook een sprinters. En die heeft daar, zeg maar, er zit ook een hele psychologie achter. Je kunt ook als kijker...
Mm-hmm.
Aan de show zien en de manier van show.
Ja, of het echt is of dat er. Of het fake confidence is.
Ja, precies. Kun je al een beetje voorspellen hoe goed iedereen ervoor staat. Dat is wel. Als je een psycholoog bent, dan.
Ja, zo interessant. Ja. Zo interessant, ja. Maar goed, die 100 meter van jou, wauw. Dat lijkt me trouwens nog wel leuk, een keertje een wedstrijdideetje. Om toch een soort van. NK allround, zullen we maar noemen. Hè? En dat je dan een langere afstand doet. En dan bijvoorbeeld ook een sprint. Maar dan niet,
allemaal op
niet
één dag?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Moet ik even over nadenken. Ik denk dat het wel, dan zullen er meer mensen meedoen. Kijk, als je er een weekend van maakt. Dus, ja, de meeste mensen die gaan niet een heel weekend lopen.
Maar wat is dan
atletieken, hè?
Wat is het? 100, 100, 1500 en ook nog. Oh, meer,
ja, maar hoeveel wil je doen? Ja, van deze verhalen hebben we nog gehoord dat de 100 en de 400 een totaal verschillend onderdeel is, toch?
Ja, maar moet
dus
ook
denk
veel,
100,
veel langer. 400, ik heb geen kans.
Ja, ik denk 100, 400, 1500 en 5000. Ik denk dat dat superleuk is. Wat?
Ja, proef. Ja,
ik weet ook niet welke volgorde. Daar moet ik nog even over nadenken. Ik denk niet de 100 eerst, want je moet daar een beetje in komen natuurlijk. Een beetje opgewarmd zijn. Ik denk misschien 1500 eerst.
Nee, bestaat vast wel zoiets. Ik ga dat eens opzoeken. Dit is vast, we zijn niet de eerste die
ga jij het anders even organiseren? Maar je bent volgens mij nu met iets anders bezig, hè?
Oh, zaterdag NGA. Ja, zie ik jou. Oh,
zin in. Ja, hartstikke leuk. Tuurlijk, NGA, grote wedstrijd hè, in Nijmegen.
Ja.
Next Generation Athletics. Ik weet trouwens wie die naam bedacht heeft.
Ja, iets, volgens mij Andrew.
Andrew, klopt helemaal.
Ja, mooi.
Altijd nog even die credits verpakken. Nee, maar ook het NK 10 kilometer. Dus dat is toch mijn favoriete onderdeel. Dus,
en
heel veel mooie onderdelen. En stiepels en alles. Dus,
alleen maar lopen en vanaf 400 meter alles tot en met 10.
Ja.
Ja, wat mooi.
Ja. Zit je daar.
Zo zijn we aan het eind gekomen van de 33e aflevering van Naar de Vaatjes. Dank aan onze gasten Troy en Trandy. En dank aan alle luisteraars voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Luisteren en lopen en sprinten en trailen. Hoi!
En kotsen, ik ga sprinten.
Oh ja, heb je nou een prachtige Naar de Vaantjes foto van jezelf? Post hem dan met de hashtag
Naar de vaantjes.
Ja, of als je nou op social media een foto voorbij ziet komen van iemand waarvan je denkt, nou, die is echt enorm naar de vaantjes gegaan. Zet de hashtag er dan onder. Of je mag ons ook altijd taggen, @naardevaantjes_podcast. Dan kunnen we allemaal lekker meegenieten.
Oh, Suus, we zijn helemaal vergeten Tjerendi en Troy te vragen of ze koffie drinken. En hoe?
Nee, ik ben geen koffiedrinker. Als ik het doe, cappuccino. That's it.
Ik drink koffie. Ik drink maximaal 3 per ochtend. En that's it. Vroeger als een atleet drink ik heel veel koffie. Ongeveer 10 of 5 kopjes per dag. Maar nu 3... En dat is alleen 3 in de ochtend en dan voor de rest van de dag is alleen water of af en toe een sapje. Oké, dank je.